Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Ik werd al even aangekondigd. Maar vanmorgen zal ik spreken over het thema gezegend om tot zegen te zijn. En ja, eigenlijk komt dit thema voort uit, ja, als inspiratie vanuit de Kairos-cursus. Zo zou je het wel kunnen zeggen. We zijn al met een redelijk grote groep in de gemeente al een tijdje bezig met deze cursus. We hebben 3 avonden gehad. En persoonlijk vind ik het echt een steengoede cursus. Goede inhoud. Is ook wel pittig voor sommigen. Maar het verscherpt onze blik en ons perspectief enorm op het plan van God. En omdat wij komende woensdag biddag hebben, ontstond er ruimte in de agenda om een vrij onderwerp met jullie te bespreken. En ik denk, nou, hier ga ik over spreken. Ik wil je iets laten proeven van eigenlijk de prachtige dingen die wij op elke woensdagavond mogen beleven met elkaar. Goed, en een aantal weken geleden heeft de gemeente daar al een beetje een start mee gemaakt. Toen Corné Burger hier sprak over de heerlijkheid van God. Kunt u dat nog herinneren? Nou, wat ik eigenlijk vanmorgen doe, is zijn onderwerp verder uitwerken. Als een vervolg daarop, op de heerlijkheid van God. En daarom lezen we vanmorgen eerst met elkaar het volgende Bijbelgedeelte. Dat is namelijk Genesis 12, vers 1 tot 4. Genesis 12, vers 1 tot 4. Genesis 12, vers 1 tot 4. En voor de mensen die het Bijbeltje bij zich hebben, dan komt het Bijbeltje nu al van pas, hè? Goed, ik ga het met jullie lezen. En dat staat in de herziene Statenvertaling waar ik het uit lees. De Heere nu zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot, zijn neef, ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Tot zover, kijk. Geweldig, hij doet het weer. Nou, dan hoop ik dat hij de volgende het ook doet. Ik ga hem even opnieuw. Ja. Nee, hij doet het niet. Misschien moet je me helpen. Zouden we op de derde dia kunnen zetten? Nou, er zit nog wat in opstartprobleempjes met deze beamer en dergelijke. Kijk, dit is hem. Goed, we hebben de tekst met elkaar gelezen. Ik hoop dat u een beetje tot u heeft kunnen nemen door alle consternatie. Maar het is de tekst dat eigenlijk God Abraham roept uit van Haran te vertrekken naar het land dat hij Abraham zal wijzen. En toen ik hierover nadacht, toen moest ik denken aan een metselaar. Want als je gaat metselen, dan kan het zomaar voorkomen dat je 3 verschillende metselaars hebt. Dat is 1 metselaar, die denkt het volgende als hij aan het metselen is. Mijn werk is simpelweg gewoon een steen pakken, op een andere muur zetten en dat vastmaken. Dat is mijn werk. Daar bestaat mijn werk uit. Een 2e metselaar kan het volgende denken. Nee, mijn werk is meer dan dat. Ik ben misschien wel aan het metselen, maar mijn werk bestaat eruit dat ik prachtige gebouwen maak. Hele mooie gebouwen en de een is weer mooier dan de ander. Dat is mijn werk. En dan heb je een 3e metselaar. En de 3e metselaar zegt het volgende. Ik ben niet alleen een muur aan het maken. Ik ben niet alleen gebouwen aan het maken. Nee, wat ik aan het doen ben, ik maak huizen. Waar mensen kunnen wonen, waar mensen kunnen samenleven, waar kinderen geboren kunnen worden en waar een toekomst eigenlijk gebouwd wordt. Daar ben ik mee bezig als ik aan het metselen ben. Proeft u dat? Ze doen alle drie precies hetzelfde werk. Maar één van deze metselaars zag het grote plaatje. En ik kan u verzekeren, tenminste ik kan mezelf heel goed voorstellen, dat dat een enorm verschil maakt voor de motivatie en voor het idee van ik doe echt het ergens voor. Dit geeft mijn leven zin. Kunt u zich dat voorstellen, dat dat het verschil maakt? Ja, nou, dan ben ik niet de enige. Goed, ik ga nu proberen of deze gaat werken. Ja, geweldig. Nou, als je nadenkt over Gods plan en uw rol in dat plan, dan wil ik u de vraag stellen. Wie van deze drie metselaars bent u dan? Als u nadenkt over Gods plan en uw perspectief, uw blik op dat plan en uw rol daarin. Wie van deze drie metselaars bent u dan? Nou, en mijn boodschap van vanmorgen is: het is zo ongelooflijk belangrijk dat wij als christenen, als gelovigen, dat wij met elkaar gaan ontdekken wat het grote plan van God is. Dat we worden zoals die derde metselaar. Dat als wij in de gemeente iets doen, bijvoorbeeld prachtig piano spelen zoals Daniel, of noem maar op wat je bediening ook maar is, misschien binnen of buiten de kerk, dat je niet alleen maar daarmee bezig bent, maar dat je ziet, dit heeft invloed op het grote plan van God. En dan geloof ik echt van harte dat je dan anders je taak zult doen. Nou, en het gedeelte van vanmorgen, Genesis 12, vers 1 tot 4, dat helpt ons daarbij om dat perspectief op het grote plaatje helder te krijgen. Maar om Genesis 12 echt goed te kunnen begrijpen van wat daar gebeurt, dan is het eerst belangrijk om te beginnen bij het begin. Te beginnen bij de schepping van de hemel en de aarde. En dan te beginnen bij de kernvraag eigenlijk. Van waarom heeft God eigenlijk de schepping gemaakt? Wat is het doel dat we allemaal geschapen zijn? En dat we allemaal hier zitten en dat we mogen leven in een prachtige wereld? Het is heel belangrijk dat we dat eerst snappen, wat het doel is van de schepping. Hey, ik bedoel, als jij een boek pakt en je slaat midden open en je begint te lezen, dan snap je nog niet dan kan het zomaar gebeuren dat je niet direct snapt wat het verhaal is. Nee, het is belangrijk dat je begint bij het begin, dat je begint bij pagina 1 en dan verder leest naar het midden. Nou, zo moeten we ook in de Bijbel beginnen bij het begin, bij wat is het doel van de schepping. Nou, en als je de Bijbel openslaat bij Genesis 1, dan maakt God direct duidelijk dat de wereld waarin wij leven geen toeval is. Nee, God maakt direct duidelijk dat de wereld waarin wij leven tot stand is gekomen door Hem. Vanuit een initiatief, een doelbewust initiatief van de Almachtige God. God heeft het gewild. Dat is wat Genesis 1 en 2 en het hele scheppingsverhaal duidelijk aan ons laat zien. Maar wat is dan het doel wat Hij voor ogen heeft gehad? Nou, de Bijbel geeft daar een aantal hele mooie aanwijzingen over. Maar voordat ik daar verder over ga, wil ik even een tussenopmerking maken. Want heel vaak als wij nadenken over dit soort dingen, dan zijn wij geneigd om mensgericht te denken over dit soort zaken. Wat het doel is van de schepping. Dan denken we mensgericht. Oftewel, God wil een relatie met ons. Of God wil ons zegenen. God wil ons helpen. God wil ons erbij zijn, zodat wij misschien een beter leven kunnen leiden. Of, en dan gebruik ik even de woorden van David. Hij is onze hulp. Hij is onze herder. We benaderen het vanuit ons. Vanuit ons perspectief op God. Maar als je echt de Bijbel gaat bestuderen over wat Gods doel is met de schepping, dan moet je eigenlijk fundamenteel anders denken. Want dan kom je er al snel achter dat het niet in eerste plaats gaat over ons, maar het gaat in eerste plaats over God. Daar gaat het over. God heeft de schepping gemaakt niet in eerste plaats voor ons, maar God heeft de schepping gemaakt voor zichzelf. Dat is heel wat anders. Hij heeft dat gedaan voor zichzelf. En wat komen we dan in de Bijbel tegen? God heeft dat gemaakt voor zijn vreugde. Om ervan te genieten. Om daar onderdeel van te zijn en daar vreugde aan te beleven. Je ziet het bijvoorbeeld, ik heb een psalm erbij gepakt waar dat ook naar voren komt. Er staat in psalm 104, vers 31. Mogen uw roem, Heer, altijd duren en uw schepping u steeds vreugde geven. Zie je dat? De schepping en al het pracht en praal en mooie dingen die God gemaakt heeft, geeft God vreugde. Hij beleeft er plezier aan. Maar dat is niet het enige. Er is ook een heel ander doel wat de Bijbel duidelijk naar voren laat komen. En dat staat in Psalm 19, vers 2 onder andere. Dat is namelijk dat God ook via de schepping zijn majesteit en zijn heerlijkheid en zijn macht en zijn glorie, die wil hij via de schepping zichtbaar maken. We lezen dat bijvoorbeeld in Psalm 19, vers 2, wat ik net zei. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. In de schepping zien we de handafdruk van de schepping. En zien we de heerlijkheid, de majesteit van God. En als je erover nadenkt, dan is dat heel logisch. Ik bedoel van majesteit en heerlijkheid, die kun je hebben. Maar het wordt pas zichtbaar als je iets maakt. Als je het kan zien, als je het kan ervaren. Dan wordt majesteit en heerlijkheid zichtbaar, toch? Moest even denken aan deze man. Wie is dit? Ik hoor wat gerommel, maar het is Bach, hè? Johann Sebastian Bach. Het is een ongelooflijk getalenteerde man. Een ongelooflijke muzikus. God had hem ongelooflijke talenten gegeven. Daar zijn we het allemaal over eens. Zelfs mensen die niet in God geloven, die denken van, als er dan een God bestaat, dan moet hij wel bepaalde talenten aan deze man hebben gegeven. Dat hoor je wel eens buiten de kerk. Maar we konden toch pas zien hoe getalenteerd hij was, hoe knap hij was, pas op het moment dat hij die muziekstukken ging maken en op het moment dat we dat gingen horen en ervaren, dan pas werd hij, dat talent en die pracht die hij van God had ontvangen, werd zichtbaar voor ons en konden we ervaren. En zo is het ook bij God. Gods heerlijkheid, Gods macht en majesteit wordt zichtbaar in zijn werken, de dingen die hij heeft gemaakt in zijn schepping. Dus je moet goed begrijpen, de schepping en alles wat er gemaakt is, is in eerste plaats niet gemaakt voor de mens, maar in eerste plaats gemaakt voor God zelf. Nou, ik dacht van misschien is het goed om nog een illustratie te bedenken. Ik heb vroeger een aquarium gehad. En dat is best wel leuk, een aquarium, om daar mee te experimenteren, om te zorgen dat je een goede, evenwichtige samenstelling krijgt. En ik heb wel eens gedacht toen ik tegen het aquarium, ik zat gewoon naar het aquarium te kijken. En ik dacht van, wat zouden die visjes wel denken? Ze hebben niet zoveel hersenen natuurlijk. Maar dat denk je wel eens over na, wat zouden ze wel denken? Ze weten niet waarom ze bestaan. Ze weten niet waar ze vandaan komen. En elke dag wordt er ergens boven in eten gegooid en dan kunnen ze dat gewoon lekker opeten. Eén keer in de week dan krijgen ze een heerlijk schone bak en dan kunnen ze weer heerlijk zwemmen. Maar ze hebben geen idee hoe en wat. En deze visjes, die zouden zomaar kunnen denken dat het allemaal om hen draait. Dat zij bestaan omdat eigenlijk de eten die ze krijgen en de verzorging die ze ontvangen, er is voor hem. Maar natuurlijk is dat een omgekeerde wereld. Dat aquarium en die visjes, die zijn niet voor die visjes zelf. Nee, die zijn voor de eigenaar van het aquarium, voor mij. Om ervan te genieten. En mijn creatie en creativiteit wordt zichtbaar in wat ik in dat aquarium neerzet. En hoe ik het allemaal opbouw. Snap je dat? Zo is het ook met de schepping. God zelf is het doel van de schepping. Sterker nog, ik heb het nu niet erbij gedaan, maar in de Bijbel staat zelfs dat Jezus Christus, erfgenaam is van alles wat God geschapen heeft. Dat alles wat er bestaat als een cadeau, als een erfenis aan de Heer Jezus is gegeven. Voor zijn vreugde, voor zijn heerlijkheid, voor zijn majesteit. Hoe bijzonder is het? Maar goed, de heerlijkheid en de majesteit, En dan kom ik bij de mens. Die werden pas compleet toen God de mens schiep. Want toen zei God dat het zeer goed was. Hij maakte de mens niet alleen onderkoning van de wereld om te heersen over de aarde. Maar hij gaf de mens zelfs talenten en gaven. Creativiteit om dingen te maken zoals Johann Sebastian Bach. En het vermogen om dingen uit te vinden. En hij zegende de mens. En hij zei, wees vruchtbaar, wees gezegend, bevolk de aarde, leef, maak er wat moois van. Maak prachtige dingen. Laat in dat alles wat jullie doen mijn glorie zien. Hoe groot en hoe machtig ik ben. En de vrucht van deze schepping en alles wat er zou gaan gebeuren in deze, met de mensheid, wat ze zouden bedenken, wat ze zouden creëren, in deze vrucht zou Gods glorie dus zichtbaar worden. En dat zou God enorme vreugde geven. Dus ons doel met de schepping was dat wij zouden vrucht dragen voor de glorie van God. En niet voor niets gaan heel veel gelijkenissen in de Bijbel over vrucht dragen. En meestal zien we dat als wat geestelijks, vrucht dragen, toch? Dat leggen we vaak uit als karakter en dat is natuurlijk ook vrucht dragen. Is natuurlijk ook geestelijk, is daar een onderdeel van. Maar als je het doel van de schepping gaat doordenken, dan kan het niet zo zijn dat het alleen geestelijk is. Dat we alleen geestelijk vrucht zouden dragen. Waarom denk je anders dat God ons creativiteit heeft gegeven? Waarom denk je anders dat sommige mensen goed zijn in sport? Sommige mensen goed zijn in muziek? Sommige mensen goed zijn om met hun verstand allerlei dingen te beredeneren? We hebben allemaal, zoals we hier met elkaar zitten, talenten en gaven en unieke dingen van God gekregen. Waarom? Om vrucht te dragen. Om de heerlijkheid en de macht van God zichtbaar te maken. God heeft het jou gegeven. En jij mag dat ontwikkelen voor Gods glorie. Jij mag dat uitpakken in je leven. En daarin prachtige vruchten voort laten brengen. En daarmee verkondig je dus de glorie en de heerlijkheid van onze Schepper. En daar vindt Gods vreugde in. Nou, de schepping en alles wat erop is, is dus een cadeau van God de Vader aan de Heer Jezus. Om zijn heerlijkheid zichtbaar te maken. Om daar vreugde in te vinden. Nou, van de week legde ik dit aan Marjolein, mijn vrouw, uit. En weet u wat ze zei? Ze zei het treffend wat ik zelf niet had kunnen bedenken. Van joh, als dat Gods plan was, dan hebben wij het goed verknald. Het is toch zo? Dan hebben we het goed verknald. Als het prachtige idee van God, het cadeau aan de Heer Jezus, waar zijn majesteit en heerlijkheid zichtbaar zou worden, als dat zijn plan was en dit is er van overgebleven, dan hebben we het goed verknald. En dat komt natuurlijk, iedereen weet dat, door de zondeval. Wij hebben ons tegen God gekeerd en de gevolgen zijn desastreus. De heerschappij die God de Vader aan de mens had gegeven, die werd van ons geroofd door de duivel, die daardoor in plaats van ons heerser van de wereld werd. En de mens die kwam los te staan van de zegen van de Heer. En de mensheid die kwam in verval. En daar plukken wij nog steeds de vruchten van. En wat zie je dan ook gebeuren? De eerste 11 hoofdstukken van Genesis die gaan over dat verval van de mens. Sodom en Gomorra, Noach, Babel. Het gaat van kwaad naar erger. Maar dan komt er in hoofdstuk 12 hoop. Het is een nieuwe fase in Gods plan. Om het oorspronkelijke doel van God te herstellen, om dat te redden. En wat doet God in hoofdstuk 12? Hij richt zich niet op de complete wereld, maar hij richt zich op één man. En dat is Abraham. Abraham. En hij geeft aan Abraham zijn zegen. De zegen die Adam en Eva hadden verloren. En die komt op hem te liggen. Met het doel om uiteindelijk alle volken van de wereld te zegenen. Dan staat het volgende. De Heere, ik lees het nog een keer. De Heere nu zei tegen Abraham. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Tot zover. Nou, de mensen die de Kairos-cursus doen, die kennen deze tekst. Die hebben we uitgebreid behandeld. Want we hebben geleerd dat in deze tekst 3 zegeningen naar voren komen. Ik heb ze even geel gemarkeerd. De 3 zegeningen zijn: ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen, nummer 2. En uw naam groot maken. Maar deze 3 zegeningen die aan Abraham gegeven worden, die worden direct gevolgd door de bedoeling van deze zegen. Waarom God deze zegen aan Abraham geeft. En ik heb het even rood gemaakt. Want de bedoeling is dat Abraham tot zegen zal zijn. Voor wie? Voor alle geslachten van de aardbodem. Voor alle volken. Voor de hele wereld. Bij geen van deze 3 zegeningen was het de bedoeling dat Abraham deze zegen voor zichzelf zou houden. Hij werd gezegend met als doel om tot zegen te zijn. Dat is Gods plan. God koos 1 man, wat uiteindelijk 1 volk werd, het volk Israël, en legde zijn zegen op hen om tot zegen te zijn. Nou, bij Kairos wordt dit de toplijn en de bottomlijn genoemd. Ik zal u zegenen en de bottomlijn is zodat je tot zegen zult zijn. Dat was echt nieuw voor mij. Want weet u hoe vaak dit herhaald wordt in de Bijbel? Niet met dezelfde woorden, maar in andere woorden, maar wel dezelfde betekenis. Hoe vaak God dit vanuit de Bijbel, door al die verhalen die in het Oude Testament staan, hoe vaak dit herhaald wordt? Dat is ongelooflijk. U gelooft me denk ik niet. 395 keer. 395 keer komt deze toplijn en bottomlijn terug op een of andere manier, waarin God duidelijk maakt, dit is mijn plan. Zo wil ik het doen. Ik zal u zegenen, zodat u tot zegen zult zijn. En dit is dan ook precies wat je bij Abraham ziet gebeuren. Abraham werd gezegend, materieel en ook geestelijk. En je ziet dan ook gebeuren in zijn leven dat hij uiteindelijk ook tot zegen is voor andere volken. Er staat ook een prachtig verhaal in de Bijbel over de koning van Sodom. En dat Abraham daar het verschil maakt in een situatie. En wat zie je dan gebeuren? Dat de koning van Sodom, die gaat de God van Israël aanbidden. En dit is precies hoe het bedoeld is door God. Abraham die wandelt in Gods plan, die gaat op weg, die doet wat God van hem vraagt. En hij ontvangt daardoor de zegen van God. En hij deelt deze zegen uit aan de wereld om hem heen. En wat gebeurt er? De wereld om hem heen die verheerlijkt de God van Israël. Hoe geweldig is het? Nou, en deze belofte die aan Abraham gegeven wordt, die stopt niet bij Abraham. Die stopt niet bij Abraham. God had beloofd dat Abraham een groot volk zou worden. Dat hij van Abraham een groot volk zou maken. En in eerste plaats ging dat natuurlijk om de natuurlijke afstammelingen van Abraham. Het volk Israël. En je ziet dan ook in de Bijbel dat dat ook doorgaat. Dat diezelfde belofte van Abraham op Israël komt te liggen. Israël werd door God gekozen om een priesterlijk volk te zijn. Met als doel gezegend om tot zegen te zijn. Een zegen voor de wereld te zijn. En er zijn ook prachtige voorbeelden in de Bijbel te zien waarin Israël tot zegen is geweest voor de volken. Bijvoorbeeld het verhaal van Jona en Nineveh. Dat Jona als hij gestuurd wordt naar Nineveh om daar Gods hel en Gods redding te verkondigen aan dit volk. Maar bijvoorbeeld ook bij Daniel, die ook op een bijzondere manier door God gezegend werd om tot zegen te zijn. Of Esther, die ook weer tot gezegend werd om tot zegen te zijn. Je ziet prachtig hoe Israël gezegend werd en hoe dat dan ook werkt, doorwerkte aan alle volken rondom Israël. Maar via Israël, dus via die lijn van Israël, ging Gods plan door. En is uiteindelijk Gods ware bedoeling zichtbaar geworden. Datgene waar alles om bedoeld was. Datgene wat het centrum is van de geschiedenis en de kern van Gods meesterplan. Namelijk Jezus. Jezus. Een Joodse man. Zoon van Abraham. zoon van David. Jezus, dat had God voor ogen toen hij die belofte aan Abraham gaf. Via één man zullen alle volken gezegend worden. En wat zie je dan ook wat Jezus doet? Jezus heeft de fout die Adam en Eva gemaakt hebben om zich tegen God te keren, die heeft Jezus weer hersteld. In zijn leven is Jezus volledig trouw gebleven aan de roeping. Volledig trouw gebleven aan God de Vader. En wat zie je dan ook in het leven van de Heer Jezus? Gods zegen ligt op hem. Hoe mooi was het toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan, toen dat bevestigd werd door God de Vader. Mijn zegen ligt op hem. En Abraham, het verhaal wat we net gelezen hebben, was een voorschaduw van Jezus. En iedereen die dan ook het offer van de Heer Jezus aanneemt, zal opnieuw geboren worden. De zondeval waar de hele mensheid mee te maken heeft, te kampen heeft, die wordt op dat moment ongedaan gemaakt als je in hem gaat geloven. En je zult een erfgenaam worden van de belofte van Abraham, die al duizenden jaren geleden is uitgesproken. Daar zul jij, als je Jezus aanneemt, een erfgenaam van worden. We lezen dat in de brief aan de Galaten, daar wordt het heel mooi zichtbaar. Galaten 3, vers 7 tot 9. Daar zegt Paulus: u ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Ik lees het even langzaam. Zij die geloven zijn kinderen van Abraham. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen. En daarom aan Abraham verkondigd: in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Galaten 3 vers 19, dat onderstreept het nog even. En omdat u Christus toebehoort, bent u een nakomeling van Abraham. Erfgenamen volgens de belofte. Zie je wat Paulus hier zegt? Wij zijn geen natuurlijke nakomelingen van Abraham. Dat is het Joodse volk. En ik denk dat de meesten van ons niet Jood zijn. Maar wat zegt de Bijbel? Door geloof in de Heer Jezus worden wij geestelijke nakomelingen van Abraham. Wij worden door geloof één met de Heer Jezus. En Jezus erfde die belofte. Hij was daadwerkelijk een nakomeling van Abraham. Die dus daadwerkelijk ook geestelijk alles heeft vervuld wat nodig was. En als wij in Jezus gaan geloven, worden we één met Jezus. En erven wij dus ook die belofte van Abraham. En zie je wat er dan gebeurt in vers 9? Ik heb wel even geel gemaakt. En dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham, de gelovige, gezegend. We worden gezegend. Wij mogen de belofte van Abraham op onszelf trekken. Net als Israël worden wij, iedereen die gelooft in de Heer Jezus, gezegend. En waarom? Precies dezelfde reden als bij Abraham, om tot zegen te zijn. Wij worden gezegend om tot zegen te zijn. Wij mogen de heerschappij, de macht en de majesteit, het reddingsplan van God en alles wat hij gedaan heeft, dat hij met zijn liefde tot ons wil komen, mogen wij verkondigen in woord en daad. In Lemmer en omstreken. Dat is waarom wij gezegend worden. En op deze manier bouwen wij mee aan Gods plan voor deze wereld. Totdat de voltooiing zal plaatsvinden. Prachtig, hè? Vind ik persoonlijk. Ik hoop het u ook. Maar goed. Als je kijkt naar onze oudere broer Israël. Als je kijkt naar Israël en hoe dat ging bij dit volk. Dan wandelde Israël heel vaak in deze roeping. Ze werden gezegend en ze waren tot zegen voor de volkeren. Dat zie je heel vaak in de Bijbel. Maar wat zie je helaas ook gebeuren? Soms hielden ze de zegen ook maar alleen maar voor zichzelf. Zodat deze zegen niet de volkeren kon bereiken. Dat zie je ook in de Bijbel gebeuren. Maar nu denk ik even door naar ons, de gemeente. Ligt deze valkuil ook niet bij ons? Precies dezelfde valkuil als bij Israël. Wij zijn de jongste broer. Doen wij niet precies hetzelfde? Wij worden ook rijkelijk door God gezegend. We hebben het net gezien. Ik heb de tekst nog voorstaan. Wij worden rijkelijk door God gezegend. Maar in hoeverre gebruiken wij deze zegen om tot zegen te zijn voor anderen? In hoeverre ligt onze aandacht, onze tijd, onze financiën, onze inzet Niet alleen bij onszelf, maar ook bij anderen. Bij de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Bij de mensen die nog leven in een wereld waarin ze eigenlijk niet zo goed weten waarom ze hier op aarde zijn. Bij die mensen. Hoeveel aandacht hebben wij voor hen? In plaats van de aandacht alleen maar op onszelf, in onze eigen kerk. Maar het is mij zo helder geworden dat het Gods bedoeling is, ook voor onze gemeente, dat we de zegen niet zelf houden, niet alleen maar zelf de zegen ontvangen, maar dat het Gods bedoeling is dat wij de zegen ook zullen uitdelen. Dat wij tot zegen zullen zijn. Dat we vrucht mogen dragen. En dat we onze gaven en talenten mogen inzetten voor de glorie van God. Dat we net als Abraham ons roepen weten. Dat we net als Abraham misschien wel onze comfortabele huizen verlaten. En op pad gaan met God. Op pad gaan om zijn plan te vervullen. Om tot zegen te zijn voor iedereen die wij maar tegenkomen. Wij zijn gezegend om tot zegen te zijn. En dat is de reden waarvan ik denk dat we wel al gered zijn. Maar dat is de reden waarom ik denk waarom we ook nog op aarde zijn. We zijn gered, maar we zijn nog op aarde. Waarom? Zodat God ons kan gebruiken. Zodat wij een instrument kunnen zijn. Zodat zijn plan tot vervulling gaat komen. Goed, ik wil het muziekwerk naar voren roepen. Dan ga ik afsluiten. We gaan zometeen namelijk een prachtig lied zingen en ik wil dat inleiden. Want de afgelopen periode, u kunt het misschien nog herinneren, hebben wij als gemeente nagedacht over een nieuwe gemeentevisie. En ik zal het nog niet verklappen, want dat wordt op de gemeentevergadering wordt dat verder uitgelegd. Maar ja, wat ik zo mooi vind en wat ik al wel wil verklappen, is dat daar twee richtingen naar voren komen die precies te maken hebben met de belofte die duizenden jaren geleden aan Abraham gegeven is. Die precies te maken hebben met die topline en met die bottomline. Gezegend worden om tot zegen te zijn. En ik ben daar zo blij mee en ik hoop dat jullie ook allemaal komen volgende week vrijdag om ervan te horen. Want ik ben echt van overtuigd, dat is precies die twee richtingen waarvoor we geroepen zijn. Wij als gemeente mogen samenwerken met Gods grote plan. En reken maar, als wij daarin gaan stappen, als wij net zoals Abraham daarin gaan wandelen. Joh, reken maar dat God kracht en heerschappij en majesteit zichtbaar gaat worden. Dit is namelijk precies wat God van ons vraagt. Maar mijn vraag vanmorgen aan u is, doet u mee? Doet u mee? Bent u bereid om net als Abraham te doen? Om te gaan? Net zoals Jezus in de grote opdracht tegen ons zegt, ga, ga op weg. Ben je bereid om in dat plan van God te stappen? Zelfs als het je misschien wat comfortabele dingen kost. Een mooie vakantie of een mooi huis of wat dan ook. Ik zeg niet dat God dat per se voor je vraagt. Maar ben je bereid om dat zelfs aan de kant te zetten? Dat je denkt van nee, het gaat mij alleen maar om God, zijn plan, zijn koninkrijk op de eerste plek. En ik geloof dat God mij alles zal geven wat ik nodig heb. Bent u bereid om daar volmondig ja te zeggen? Als dat zo is, dan wil ik u vragen om zometeen het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen, echt met uw hart mee te zingen. Want daar staat het volgende. Vader van de schepping, dat is een gebed wat we dan uitspreken. Volvoer uw eeuwige plan. Maak ons vandaag hier, nu in Lemmer, een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen waar heel de schepping op wacht. En laat uw zalfolie stromen. Heer, openbaar ons uw kracht. Koning van de aarde, maak ons een licht in de nacht. En laat de wereld ervaren dat uw kerk is vol van uw kracht. Heer, raak ons aan en vorm ons. Maak ons sterk en bereid. Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn. Dan zijn wij klaar voor de strijd. Als u dat volmondig kunt meezingen, dan wil ik u aanmoedigen om met mij te gaan staan. En om dat samen met elkaar te zingen. Vanuit ons hart. Als een gebed. Zullen we dat doen?